Johannes 2 waren wij terecht bij de antichrist. Zelfs bij vele antichristen. En ik hoop dat tot u doorgedrongen is dat de uitdrukking zelf, het woord antichrist, echt alleen maar voorkomt in deze eerste twee Johannesbrieven. Verder nergens, het woord zelf. En dat het beschreven wordt, gedefinieerd wordt als de aanduiding van de en daarna van in het algemeen valse leraar en valse leraren. Want het gaat over de waarheid. Deze twee hoofdstukken eigenlijk in de eerste plaats. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat Johannes dat zelf zegt. Want hij zegt in vers 26... Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En dat is kennelijk al aan de orde sinds de allereerste versen van deze brief. De vorige bladzijde in mijn Bijbel dus. Want het gaat inderdaad over licht en duisternis tegenover elkaar. En daarmee waarheid en leugen. Een thema dat natuurlijk tot in onze dagen dominant is onder... Onder mensen, is het waar of is het niet waar? Schijnt dat wij veel communiceren, veel berichten uitwisselen, maar langzamerhand schijnt het ook een probleem geworden te zijn of het wel waar is wat wij te horen krijgen. Ik moet u zeggen, dat is niet van de laatste dagen, dat is altijd zo geweest, want wij worden wat voorgelogen en hoe meer wij horen, hoe meer wij voorgelogen worden. Dat is het dan, hè? En dit heb ik dan gezegd over degene die u verleiden. 2 Johannes. Want daar hebben wij mee van doen, ook als kinderen Gods, uiteraard. Wij zijn gehoorzaam geworden aan het woord der waarheid, namelijk het evangelie onze zaligheid. Met vriendelijke dank aan Johannes 1, of aan Efeze 1 voor de uitdrukkingen. Maar daarna worden wij bedreigd door de leugen. Of moet ik meteen zeggen, door de leugenaar dus eigenlijk. En eventueel zijn personeel. Dat is de wereld waarin wij leven. En u weet hoe het is. Ik doe mijn best niet op enige actualiteit in te gaan. Maar van welke kant het ook komt, het is gelogen. Dat is altijd, want zo gaat dat in de strijd. En het leven is een strijd en dus wordt er gelogen. Dat maakt deel uit van de strategie, van het strijdplan en wat het maar wezen mag. En zo gaat dat altijd. Gaat niet om de waarheid, gaat om of het verstandig is bepaalde dingen te zeggen of bepaalde dingen niet te zeggen. En of die dingen nou waarheid zijn of leugen, heeft daar echt geen fluit mee van doen. Helemaal niets. Dat is de wereld waarin wij leven. En wij als kinderen Gods hebben dan eventueel een probleem, want wij lopen op tegen antichristen. Dat wil zeggen, Christus is de waarheid en de weg en het leven en de opstanding en het licht. En wat hij maar is, dat wordt u geacht te weten. En dus zijn er die de plaats van de waarheid en het licht willen innemen. En die heette dan niet de Christus, maar die heette dan logischerwijze antichristen. En dat is wat hier staat. Er zijn ook nu vele antichristen geworden en daarmee leugenaars. Dat zijn degenen die de waarheid, oké, die Christus, de Heer, maar daarmee de waarheid aan de kant schuiven en daar wat anders voor in de plaats stellen. Ik meen dat ik u gelezen heb, Handelingen hoofdstuk 20, waar Paulus de oudsten van de gemeente van Efeze tot zich roept onderweg. En hij zegt, ik heb u de volle raad Gods verkondigd, ik heb niets achtergehouden, maar jullie moeten toezicht houden op de kudde. Jullie moeten vrijblijvende preekjes houden elke zondag. Jullie moeten toezicht houden op de kudde. Staat het toch? Episcopels zijn, dat wil zeggen opzieners, toezicht houden op de kudde, het erfdeel des Heren enzovoort, want uit uw midden zullen zware wolven opstaan die de kudde niet zullen sparen enzovoorts. En dat is de samenvatting van de kerkgeschiedenis feitelijk. Het is niet cynisch bedoeld, maar dat is al, alles is ter waarschuwing. En daarom wordt ons dit ook beschreven. Dat u niet bij het woord antichrist denkt, oh, nou gaat het ineens over de dagen van de wederkomst van Christus. En wat wij populair de eindtijd noemen, want dat is helemaal niet zo. Dat het woord zelf in ons jargon, christelijk evangelisch jargon, die associatie oproept. Ja, dat ben ik mij bewust, maar daarom zeg ik ook hoe het werkelijk in de Bijbel gebruikt wordt. Het woord antichrist wordt primair, nee eigenlijk uitsluitend gebruikt in de praktijk voor waar wij in onze dagen mee van doen hebben, en dat hebben we al bijna 2000 jaar, met degene die de waarheid aan de kant zetten en die daar iets anders, gewoonlijk zichzelf, voor in de plaats stellen. Dat is waar het over gaat. En dat heette vele antichristen. En dat degene die daarachter zit, dat dat de duivel is, dat is waar, dat is de leugenaar van de beginnen. En dat hij in de toekomst zelfs in een lijfelijke gedaante op aarde zal verschijnen, dat is ook waar, maar velen realiseren zich dat ook niet. U weet hoe dat is. Misschien weet u dat niet, maar in het algemeen wordt dan gedacht dat op een of andere wijze de duivel een mens gaat verwekken. Een soort naaperij van de verwekking van Jezus in de maagd Maria. En dan komt er een of andere vreemde figuur, wiens DNA dan toch niet klopt. Enzovoort, een vreemdachtig monster. En dat noemen wij dan de antichrist of zo. Maar alles wat ik nu zeg staat niet in de Bijbel. Dat is daarin helemaal niet. Ja, staat in de boeken hier en daar. Maar het staat echt, en er zijn films over gemaakt, jawel. Maar het staat echt niet in de Bijbel. Het komt absoluut niet voor. Wat in de Bijbel voorkomt, is dat de duivel, die een engel is, dat was in de betekenis van een hemelswezen, dat die uit de hemel zal worden geflitst. Geflikkerd, ja, dat kan ook. Ja, dat is hetzelfde, toch? Er staat in de Bijbel, ik zag de duivel uit de hemel vallen gelijk de bliksem. Dus ik gebruik echt statenvertaling. Maar goed, hij zal uit de hemel, en dat is hemelslicht, weet u toch. Hij zal uit de, dat moet nog gebeuren, het was een visioen. Maar het moet nog gebeuren en hij zal uit de hemel geworpen worden. En als je uit de hemel geworpen wordt, kom je op aarde terecht. Een andere keer zal ik u dat uittekenen, maar ik beloof niet wanneer. Maar dat is nu helemaal zo. En van Satan en zijn personeel, logischerwijze ook engelen, staat dat ze uit de hemel geworpen zullen worden. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En als je die laatste niet kent, ken je die eerste dus ook niet. En dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. Maar de Bijbel leert dat, hè. De gemeente is een hemelsvolk. Is voor de hemel bestemd, is bestemd om vanuit de hemel te heersen, gebruik maar de Bijbelse term dan, te heersen met Christus, met name over de aarde, dus inderdaad. En als de gemeente in die positie wordt aangesteld, dat is de zoonstelling enzovoorts, dan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, bij die gelegenheid wordt de duivel en zijn personeel uit de hemel geworpen. Dat is een kwestie van wisselen. Zij erin en wij erin en zij eruit. En dan komt hij op aarde, dan krijg je op aarde de verschijning van de grote wereldleraar en de meesters der wijsheid, waar ze in de New Age-beweging al tientallen jaren, zo niet al een jaar of 100, op zitten te wachten. Daar zijn nogal wat boeken over geschreven trouwens. En die lui, die schrijven niet vanuit de Bijbel, ook niet vanuit dat ze Bijbelkennis hebben, totaal niet. Maar die verwachten dat. Hoe dat nou komt, dat zij dat weten, nou, dat komt door demonie. Maar goed, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Ik vertel alleen maar dat dat klopt, dat dat gaat gebeuren. Dat is in de toekomst. Maar in dat verband vind je de term antichrist niet, behalve dan alleen hierin dat de antichrist komt, vers 18. Maar elders in de Bijbel wordt hij anders aangeduid. Met name gewoon de draak, de duivel, de valse profeet en vooral de valse profeet. En die term wordt hier dan ook gebruikt verder. Maar dan moet hij even geduld hebben totdat we aankomen bij 1 Johannes 4. Want daar heet het valse profeten. Ja, als vervanging voor antichristen. Hetgeen betekent dat een van de termen ter aanduiding van de antichrist is de valse profeet. Maar het is en blijft gewoon de duivel. En we hebben het dus over engelen die op aarde geworpen zullen worden. En dat zijn aliens en die kunnen niet meer terug. Dus voor de liefhebbers van de science fiction. Dan, het thema is bekend. Dat het in de Bijbel staat, dat weten maar weinigen toch. Vindt men vreemd. Hebben ze u wel eens verteld, we hebben u wel eens gelezen over zonen gods die op aarde waren kennelijk. Want de dochter der mensen waren niet in de hemel, die waren op aarde. En de zonen gods gingen in de dochter der mensen. Hebben ze dat wel eens verteld? Het was de aanleiding tot de vloed van Noach. En dat ziet men over het hoofd en dan leest men alsof het mensdom bestaat uit twee rassen. En de zonen gods, dat zijn dan die van Kain?
Nee.
Ja, wel. Ik denk goed na. Hij ging in de dochter der mensen. En als je het daar niet mee eens bent, dan draaien ze het om. Maar ze gaan er liefst zo snel mogelijk overheen, omdat men dat ook wel een erg idiote, eigenlijk erg onbegrijpelijke verklaring vindt. Maar dat het gaat over zonen gods in de zin van hemelse wezens, wat uit de Bijbel makkelijk aantoonbaar is trouwens, ja, dat wil men liever niet horen, dus wordt het weggeredeneerd. Jazeker, ook door degene die geacht worden bijbelvast en bijbelgetrouwd te zijn, hoor. Ik ga geen namen noemen, maar men wil dat niet horen. Maar zo zal het met de duivel en zijn personeel gaan. Die zullen op aarde geworpen worden. Dus je krijgt inderdaad op aarde zogenaamd buitenaardse wezens die hier komen vertellen hoe het moet met de mens enzovoorts. Nou ja, het duurt niet zo heel lang, maar enige decennia. Dat is toch wel lang eigenlijk. Maar goed, dat is in de toekomst. Daar gaat dit dus niet over. Heb je dat? Daar gaat dit niet over. De Bijbel is er trouwens toch nogal sumier over. Maar wel duidelijk. Dat wil zeggen, niet uitgebreid. Maar wat er erover staat, staat er echt wel heel duidelijk. Maar dat komt. Johannes gaat daar niet op in. Je weet dat de komt. Dat is niet aan de orde nog. In 1 Thessalonica, in 2... 2 Thessalonicenzen 2 is het aan de orde. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die geopenbaard zal worden. Dat is in de toekomst. En dan staat er meteen bij, dan maak je geen zorgen, want zolang wij er zijn, komt hij niet. Om voor de hand liggende redenen. Hij komt pas als wij weg zijn. Dat is die wisseling. Dat heet aflossing van de wacht. Moeilijk is het niet. Echt niet. En dat het niet bekend is, beste mensen. Ja, als ik dat moet gaan uitleggen, hoe dat nou komt, dat het niet bekend is. Het eerste antwoord is omdat het geen mens interesseert. Gelovigen ook zijn gewoonlijk alleen maar geïnteresseerd in zichzelf. En ze hopen dat God ook in hen geïnteresseerd is. Dat is de omgekeerde wereld. Maar goed. Want God hoopt dat u in hem geïnteresseerd bent. En dan heb je nog de historische situatie dat men alles wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Oké, na zijn kruisiging dan. Dat alles wat de Heer zou doen na zijn eerste komst heeft men weggeredeneerd. En het enige wat men nog over heeft gehouden is de jongste dag. En dat is dan de hoop dat één keer de hele aarde zal vergaan. Maar liefst wel allemaal tegelijk natuurlijk. En die stukje bij beetje. Maar op de jongste dag. En overal waar dat gezegd wordt, wordt er achteraan gezet, maar dat kan nog heel lang duren. In de hoop dat het dus nooit gebeurt. Maar het is een idee wat men er heeft, ja, maar het komt een keer goed. Nee, het komt goed. Ja. Nee, niet vandaag, morgen ook niet over, maar het komt goed. Enzovoorts. En dus alles wat daartussenin zit betreft, in de eerste plaats natuurlijk alsnog de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, dat gepaard zou gaan met oordelen over de levende mensheid, niet op de jongste dag, maar bij de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. En er hoort ook bij wat daaraan vooraf gaat, namelijk de verzameling van een volk van eerstgeborenen, van een gemeente van eerstgeborenen, die gepromoveerd wordt naar de hemel. En daar horen u en ik toe als wij tenminste gelovigen zijn. Want wij zijn dan de eerste gelovigen van het nieuwe verbond. We zijn nieuwe schepselen, maar ook daar de eerstelingen van. We zijn de eerste vruchten van de oogst. De oogst is pas in de volleinding der heel. Maar wij zijn de eerste vruchten van de oogst. Eerstelingen broden enzovoort. En we hebben deel aan de eerstelingen garf. Of je dit begrijpt, weet ik niet. Ik ga het ook niet uitleggen. Maar wij zijn eerstelingen, eerstgeborenen. En als eerstgeborenen bestemd voor de Heer. En daarmee bestemd voor de hemel. Dat soort dingen zijn uitgebreid geïllustreerd in de Mosaïsche wet trouwens. Maar ja, die wordt in het algemeen ook slecht gekend, dus vooruit maar. Maar hier gaat het gewoon over de situatie waarin wij leven, waarin de wereld in duisternis is achtergebleven sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Oké, dood en opstanding en hemelvaart van hem die het licht der wereld is. De wereld is in duisternis tot nu toe, en wij hebben gehoor gegeven aan het woord der waarheid, dat wil zeggen aan het licht, de waarheid dus, waarin wij zouden wandelen. Dat is wat ons onderscheidt van de wereld, en wij worden dus bedreigd, constant, door diegenen die dat licht uit willen doen. Of door degene enkelvoud die het licht uit wil doen. Daarom kennen wij die zin uit het Onze Vader. Verlos ons van de boze. Nee, niet het boze. Dat is een verkeerde vertaling. Het gaat om de boze. Dat is heel eenvoudige betekenis. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook de aarde. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het is hij, de een tegenover de andere. Het is Christus tegenover de antichrist, het is Christus tegenover de duivel. Het is de waarheid tegenover de leugen enzovoort. Dus het is niet het boze als een abstract begrip, maar het is de boze. En heel de wereld ligt in, niet het boze, de boze. Het is iemand die daar bezig is, om zo te zeggen. Heb u dat nog? En daar hebben wij dus in onze dagen mee van doen. En dus met leugenaars. En u weet hoe dat is. Het maakt helemaal, dat maakt de duivel helemaal niet uit welke leugen wij willen. Als je een leugen wil, krijg je die. Je wordt op je wenken bediend. Nou, ik begin maar ver van huis dan, zal ik maar zeggen. Als je boeddhist wil zijn, gewoon een beetje apathisch door het leven wil gaan en geen verantwoordelijkheid wil nemen en dan kan je gevallig en kom maar morgen enzovoort. Oké, dan kan je dat krijgen en dan krijg je vele verhalen erbij en dan kun je daarin verlustigen enzovoorts. Heb je dat nog? Of je wil een hindoeïst zijn, dat is weer wat anders, dat komt weer uit India, maar toen maar. Ja, dat kan ook allemaal, krijg je dat. En zo. Moet ik verder gaan? Oh, als je Rooms-Katholiek wil zijn, kan dat ook. Bij gelegenheid komt er dan nog een wonder ook, dan begint het beeld te huilen en zo. Maria in tranen. En al dat soort dingen meer, dat gebeurt ook. Als je wonderen en tekenen wil, kan je die erbij krijgen. Ja, dat kan. Ja. Moet nog verder gaan. Als je eigentijdse profeten wil. Wat zei ik? Hofman zei ik vorige keer, geloof ik. Heeft iemand het uitgelegd? Goed, die doen. Maar als je eigentijdse profeten wil, ja, dan krijg je die. Wat ik nou zeg, is wat ernstig is. Ja, natuurlijk is dat ernstig, ja, maar dit is geen nieuws. Dit is van alle tijden. Mensen willen dat, dan krijgen ze dat. Van welke kant ook. En dat staat in de Bijbel. Ze hebben de liefde voor de waarheid niet gehad en daarom zal God hen zenden. Nee, dat staat er niet. Daarom, want er staat 2 Thessalonicenzen 2, in de vertaling staat geloof ik, daarom zal God hen zenden. Maar er staat in werkelijkheid, daarom zendt God hen een geest der dwaling, dat ze de leugen zullen geloven enzovoorts. Niet maar voor de toekomst, in de dagen van de antichrist zal ik maar zeggen, maar ook in onze dagen. Als je het niet wil, dan ben je overgeleverd aan de leugen. Want waar het om gaat hier bij Johannes, is om het tegenwoordige werk van Christus. Ik moet me weer verontschuldigen, één keer even weer, dat doe ik elke keer, van ja, het is Johannes, die schrijft het. En hij drukt zich nogal moeilijk uit, voor onze begrippen althans, dus dat maakt het wat lastig. En daarom zeg ik het er elke keer bij. Maar kijk, lees maar even mee. 1 Johannes 2. Over die antichristen, zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Daar kun je hersens over breken, maar je kunt ook gewoon begrijpen wat hier staat. Ze waren in ons midden, maar ze horen niet in ons midden. Want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet alle uit ons zijn. Dat komt overeen met wat in 1 Korinthe staat, iets over, er zijn scheuringen onder u, dat is nou heel jammer, want het hoort niet zo. En in tweede instantie schrijft de apostel Paulus dan, maar het is toch wel goed dat ze er zijn, want dan worden tenminste de oprechten en onoprechten en ze worden openbaar. Af en toe moet je die mensen een keer kwijt. Toch? Af en toe moet je weer precies weten wie er nou eigenlijk wel bij hoort en wie niet. Want wij worden ook allemaal belaagd door ingekropen valse broederen die onze vrijheid die wij in Christus hebben komen verspieden. Zeg ik dat mooi? Nee, dat komt uit Galaten. Dat is Galaten 1 is het nog, geloof ik. Daar hebben we mee van doen. En af en toe krijg je dan een splitsing, een scheuring noemen wij dat, een schisma. En als het nog erger wordt, krijgen we schismata. Jawel, dan zijn het is meer dan één, weet u wel. Maar ja, zo gaan die dingen. Het is gebruikelijk, dat is wat de Bijbel erover zegt. Nou goed. Maar waar het gaat over de waarheid, het woord, komt nu vers 20. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Het is Johannes, zei ik toch? Oké. Okay. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Dat betekent alleen wat als die twee dingen die hier genoemd worden hetzelfde zijn. Namelijk, gij hebt de zalving van de Heilige. Is hetzelfde als gij weet alle dingen. Dus het woord en in de betekenis van namelijk. Of in de betekenis van een dubbele punt. Zoiets. Dat is, nee, er komt heel veel voor. Heel veel. Andersom dus, hoezo weten wij alle dingen? Nou, omdat we de zalving hebben van de Heilige. Dat in de eerste plaats. En daarna volgt natuurlijk de vraag, wat is de zalving van de Heilige? De Heilige is een bijvoeglijk naamwoord, dat zelfstandig geworden is. Dat wil zeggen, we hebben de neiging om er een zelfstandig naamwoord alsnog achter te plakken. We hebben de salving van de heilige wat. En dan ligt de uitdrukking natuurlijk op onze lippen bestorven, de heilige geest. En dat is ook zo. Daar weet ik zeker dat dat bedoeld is, want later heet het, beproef de geesten of ze uit God zijn. En hieraan kent gij de geest van God, alle geest die beleidt, enzovoort. Dat is hoofdstuk 4. Is het ook geest van de antichrist, enzovoort. Dus de heilige geest, dat is waar het over gaat. En het is misschien nodig om te zeggen, ja, het is de heilige geest. Maar dat is de heilige geest van Christus. Heb je ook een andere heilige geest dan van Christus? Nee, dat niet. Maar het staat er, want het woord zalving, ja, dat is het woord voor Christus. Oké, het een is een werkwoord, of hoe je dat maar noemen moet, het ander is een zelfstandig naamwoord. Maar u weet toch, Christus komt van krio. Dat is zalven. En Christus heet dus de gezalfde. Als ze het woord Christus hadden vertaald naar het Nederlands, wat de Statenvertalers niet gedaan hebben en daarna niemand meer ook. Maar als ze het Grieks vertaald, want Christus is Grieks. Als ze het vertaald hadden naar het Nederlands, dan had er gestaan gezalfde. De aardigheid is natuurlijk dat de Bijbel, het oudste deel van de Bijbel, het Oude Testament, is in het algemeen geschreven in het Hebreeuws. Daar staat dus bij gelegenheid het woord Mashiach. En dat is naar het Grieks vertaald in de Septuaginta met het woord Christus. Dat wil zeggen, de Messias is hetzelfde als Christus. Maar het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. Maar in beide gevallen, het betekent in het Nederlands gezalfde. En eventueel de aanverwante woorden, salving enzovoorts. Heb u dat nog? De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Staat in Jesaja 62. Vers 1, aangehaald door de Heer Jezus in zijn eerst beschreven optreden, althans in het Lucas-evangelie, zijn eerst beschreven optreden, dat was in de synagoge van Nazareth. In het Lucas-evangelie is dat de introductie van het openbare optreden van Jezus, althans onder de Joden, en voor zover in de Bijbel vermeld. En hij begint dat met een schriftlezing, dat is deze schriftlezing. De geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, of want de Heer heeft mij gezalfd, afhankelijk van wie het vertaald heeft, maakt toch geen verschil namelijk. De Heer Jezus presenteert zich als de Messias, of althans als de aanstaande Messias, maar in ieder geval als degene die geleid wordt door de geest van God. En het is dus de geest van Christus, want daar moet het allemaal toe leiden. En dat is wat daar uiteengezet wordt. Ik doe mijn best daar dus niet naartoe te gaan. Want wat ik probeer te vertellen is, gij hebt de Christus van de Heilige. Gij hebt de zalving van de Heilige. Het punt is namelijk, en ik weet wel dat je in Isaiah daar niet mee aan kunt komen zetten, maar we zijn hier toch op Urk, dus dat moet kunnen. De Heilige Geest is de geest van Christus. Het is de geest van God, of hoe je dat maar noemen moet. Er is geen verschil tussen. Dat wil zeggen, wat Johannes hier schrijft, is gewoon, wij hebben deel aan Christus, wij zijn in Christus en Christus is in ons. Oké, dat kun je aanvaarden, dan zeg je, dat geloof ik. Ik geloof in, enzovoort. En ik geloof dat wij als gelovigen in Christus zijn, en ik geloof dat Christus in de gelovigen is, en ik ben een gelovige, dus ik geloof dat Christus in mij is, en ik ben in Christus. Maar nu, en wat betekent dat dan? Want dat is leuk, dat kun je mooi zeggen dan, uit je hoofd leren enzovoort. En dat is dan je geloofsbelijdenis of een stukje ervan. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Wat heb je daaraan? Om het niet al te langdradig te maken, moet ik dan gewoon zeggen. Wat doet Christus dan? Nou ja, daar heb je het probleem. Dat schijnt nooit iemand te weten wat Christus vandaag doet. Behalve natuurlijk de profeten onder ons. Nou ja, per definitie valse profeten dus. Toch? Die zeggen, Christus vandaag, de Heer wil vandaag... Enzovoort. In deze tijd, en de Heer heeft mij laten zien dat, enzovoort. En dan, ja. Maar ja, ze kunnen ermee komen omdat men in het algemeen niet weet wat de Heer doet. Ik zeg altijd hoofdzakelijk niks. Blijkbaar, en daarom moeten wij hem aanporren of zoiets. Of aan het werk zetten of op een idee brengen. Men heeft vreemde opvattingen over de Heer zelf, over de Heer Jezus Christus. Wat de Heer vandaag doet, zei Jacobus, de broeder des Heren, officieel ex cathedra in Jeruzalem, op de synode of wat het maar was, hoe je dat maar noemen wil. Hij zei, God heeft eerst de... Hoezo eerst? Nou, hierna zal hij zijn koninkrijk op aarde openbaren en de vervallen hut van David, het huis, koningshuis van David, herstellen. Het is er nog wel, maar het is vervallen, zegt hij. Hij maakte er zelf deel van uit. En Jezus ook uiteraard. En hij zei, maar God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen. Toch? Om eerst uit de heidenen een volk aan te nemen voor zijn naam. Met een V. Ik zeg het erbij, omdat ik jarenlang een Bijbel had waar stond een volk door zijn naam. Dat is een fout van de zetter, heeft men mij verzekerd. Ik heb enige moeite gedaan om te achterhalen waar die fout vandaan komt. Maar het schijnt een zetfout geweest te zijn, dus doe maar weer. Maar dat u dat weet, dat is Handelingen 15, hè? Ja, zegt Jacobus. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen. Dat behouden wordt, dat naar de hemel gaat, of weet je veel? Nee, een volk voor zijn naam. Een eigen volk. En dat woord eigen volk, dat staat later. Dat schrijft Paulus namelijk later. Dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, omdat hij zich een eigen volk zou reinigen, enzovoorts. Voor zichzelf, ijverig in goede werken, enzovoorts. Dat is dat volk wat een begin heeft bij de opstanding van Christus, een volk waar Christus trouwens zelf deel van uitmaakt, waarvan hij de eersteling namelijk het hoofd is. Daar horen geen oud-testamentische gelovigen bij. Het begint bij de opstanding van Christus. Nou goed. En het duurt tot... moet ik hier een eind aan komen. Als hij dat eerst doet... om daarna de vervallen hut van David weer op te richten enzovoorts... betekent het dat aan dat werk van de verzameling van dat ene volk... eerst een eind moet komen alvorens zij... want zo zegt Jacobus dat. En... zo ligt het natuurlijk ook. God verzamelt zich in onze dagen een gemeente, zo heet dat, van eerstgeborenen. De gemeente zegt niet zo heel veel. Dat is een term die trouwens ook voor Israël gebruikt wordt. In het Oude Testament, kahal, ecclesia, kahal in het Hebreeuws. Maar het is een volk van eerstgeborenen die in de hemelen zijn ingeschreven. Opgeschreven vind ik ook goed, maar dat is Hebreeën hoofdstuk 12 waar het zo staat. Dat is uniek, want gelovigen in het algemeen uit de geschiedenis gaan niet naar de hemel. uiteindelijk gelovigen uit alle eeuwen gaan komen terecht op een nieuwe aarde. God heeft de aarde gemaakt voor de mens en de mens voor de aarde. Staat in het Oude Testament letterlijk zoals ik het nu zeg. En zo zal het ook zijn. Er is één uitzondering op en de uitzondering betreft Christus en zijn gemeente. Dat volk van eerstgeborenen waarvan Christus het hoofd is, dat wordt gepromoveerd naar de hemel. Alle gelovigen dus vanaf de opstanding van Christus, om zo te zeggen, tot en met de voltooiing daarvan, dat is noodzakelijk de opname van de gemeente. En als men die positie van de gemeente niet kent, kent men ook de opname van de gemeente niet. En daarover discussieert men dan, over de opname van de gemeente. Maar de discussie zou moeten gaan dan over, wat is de gemeente voor een ding? Maar dat slaat men over. Heb je dat? Zo kom je dus nooit ergens. Raak je altijd de draad kwijt. Maar het punt is dat God, dan wel Christus, verzamelt zich een volk voor zijn naam. En God doet dat dus via Christus, want alles wat God doet, doet hij via de Heer Jezus Christus, die om die reden dan ook het woord van God heet, enzovoorts. En om die reden heet hij trouwens ook de Zoon van God, om die reden heet hij trouwens ook de achterste delen van God, en daarom heet hij ook de Engel. Oké, aartsengel dan, uiteraard, logischerwijze, de hoogste die er is. Maar er zijn wel wat namen en titels. En wat dus de Heer Jezus Christus in onze dagen doet, is zich zo'n volk verzamelen, toebereiden, reinigen, opvoeden enzovoort. Dat doet hij aan de gemeente. En voor de goede orde, dat is ook theorie, waren het niet, dat wij als gelovigen aan die gemeente delen hebben. Dus wat ik nu net vertel over wat de Heer doet, dat wil hij doen aan u en mij. In uw en mijn leven. Niet maar in die gemeente waarvan we statuten hebben, waarvan je lid kunt zijn of niet, of weet je veel wat, ver van ons bed of zo. Nee, aan u en mij persoonlijk, dat is wat het is. God doet een werk in ons. Waarvan Paulus schreef aan de Filippenzen. Hij zegt, ik vertrouw dat God dat goede werk wat hij aan u begonnen heeft, dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. Dat is in de praktijk tot aan de opname van de gemeente. En meer to the point, tot op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want dat is waar de uitdrukking op slaat. Het oordeel, de dag namelijk, het oordeel namelijk van Christus. De Heer doet zijn werk aan een ieder van ons. Maar hoe doet hij dat werk dan? Nou ja, hij doet het door zijn woord. Hij zou zich een gemeente verzamelen, heeft de heidenen bezocht om uiteindelijk een volk te verzamelen. Hoe doet hij dat dan? Door het woord te sturen naar de heidenen waar het gepredikt wordt. Want ja, men moet tot geloof komen om toegevoegd te worden aan dat volk. Maar het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. En hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen als er niet iemand is die hun predikt? En hoe zal iemand dat prediken als hij niet gezonden wordt? En deze verzin ik dus ook niet, want dat staat ook letterlijk in dit geval in Romeinen hoofdstuk 10. Dus ja, door het woord. En als iemand dan het woord gehoord heeft, het evangelie, en tot geloof gekomen is, dan wordt hij dus wedergeboren en daarmee toegevoegd aan Christus, dan wel aan de gemeente, wat in de praktijk hetzelfde is. En dan daarmee begint, dat is het begin van het goede werk dat de Heer aan ons zou doen. Hè? U weet, geboorte is het begin, niet het eind. Dus we worden wedergeboren, dan begint het goede werk enzovoorts. En hoe doet hij dan dat goede werk aan ons? Ons reinigen enzovoort, ons ijverig maken in goede werken, hoe het maar heten mag. En het antwoord is door het woord. En dat staat er ook. Want hij zou zich, zou zijn gemeente heiligen en reinigen en zonder vlekken voor zich stellen. Door het bad des waters, door het woord. Dat is Efeze 5, waar het zo letterlijk staat. Nou ja, onder andere dan, maar ik citeer het dan letterlijk uit Efeze 5. Door het woord. En dan langs een andere route, de brief aan de Hebreeën. Ik blijf het betreuren dat die brief zo heet, want ja, in de Bijbel staat niet dat die zo heet. Iemand heeft het erboven gezet. Het hele woord Hebreeën komt trouwens niet eens voor, in de hele brief niet, maar toen maar. Maar zo heet hij, dus dan weet u waar ik het over heb en kunt u dat vinden. De brief aan de Hebreeën begint in vers 1 met een aanloop te zeggen dat God weliswaar, en dan komen de tussenzinnen, dat God voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten, maar dat hij in deze laatste dagen, dat vers hebben we opgezocht, een paar weken terug, omdat hier staat in Johannes, het is de laatste uren, maar daar staat, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Die, en dan komt de hele rest van de brief. De Zoon, wie is dat? Dat is de hoge priester, nou ja, de middelaar en wat het maar was. De hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, de middelaar namelijk, de hoge priester van het nieuwe verbond. En niet naar Aaron, maar naar Melchizedek, van een ander soort priesterschap. En Christus is hoge priester sinds zijn opstanding. Iemand zei, ja, maar dat is hoge priester, maar dat is niet onze hoge priester, want die hebben wij niet nodig, zei iemand zelf. Dat roepen ze, nee, dat zegt niet iemand, dat hoor ik al zolang als ik leef. We staan nog lang langzamerhand. En daarvoor ook al. Dat is allemaal napraterij allemaal. Hij is niet onze hoge, hij is de hoge priester van het Joodse volk. Nou weet ik niet wat wij moeten verwachten van een hoge priester van het Joodse volk, maar het lijkt er toch op dat hij dan niet veel doet. Ik weet niet wat hij zou moeten doen dan, hoor, overigens. Maar ik heb niet de indruk dat de Joden daar veel plezier van hebben of zo. Van een hoge priester. Van, toch? En dan wordt er geroepen, nee, maar het is pas in de toekomst. Oh, dus Christus is ambteloos burger. Nee, hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek buiten dienst of zo. Wat? Wat een dwaasheid is dat toch allemaal. Wat moet de hoge priester doen? Wat is het werk van de hoge priester? Er zijn echt mensen die denken dat de hoge priester moet sterven voor het volk. En dat heeft de Heer dan al gedaan en dat is dan al geregeld. Dat is het einde van het verhaal. Nee, er staat dat hij het geworden is, hoge priester, nadat hij de reinigmaking, lange zin, Hebreeën 1, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat wil zeggen, hij leed en stierf aan het kruis voordat hij priester was. En hij was zelfs geen priester naar de ordening van Aaron. Staat er uitdrukkelijk bij, notabene, ook in Hebreeën, hoofdstuk 7. En 8, hij was geen priester toen hij op aarde was. Op geen enkele manier. Wat doet de hoge priester dan? Sterven voor het volk? Nee, priesters werden door de dood verhinderd te blijven, staat er in Hebreeën. En dat betekent dus, moet je 3 keer lezen misschien, maar doe het dan maar. Dat betekent dat de bedoeling was dat priesters altijd zouden leven, maar helaas werden ze door de dood verhinderd te blijven. Maar deze hoge priester, de Heer Jezus Christus, blijft wel degelijk, omdat hij het geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7, en omdat hij altijd leeft, kan hij dus volkomen zalig maken degene die daartoe gaan. Wij dus. staat allemaal in de Hebreeënbrief. Wat doet de hoge priester dan? Langzaam. Hebreeën 9 vers 14. Onze harten reinigen van een kwaad geweten. Nou ja, onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Maar de vraag was, hoe doet hij dat dan? En het antwoord is, wat moet de hoge priester doen? De hoge priester moet zijn volk onderwijzen. De hoge priester is in het bezit van de waarheid, van de wijsheid, van het woord van God. De hoge priester, even op laag niveau dan, dat kan echt een kind begrijpen. De hoge priester is verantwoordelijk voor het bewaren van die grote schat die dan in die schatkist bewaard wordt. En dan moet je een paar deuren door voordat je erbij bent, helemaal naar binnen enzovoort. En dan achter dat gordijn, achter het voorhangsel heet dat, daar staat dan een gouden kist. Indiana Jones. Ja, je komt dicht in de buurt. Maar daar heb je dan die gouden kist en die gaat nooit open. Maar daarin bevindt zich zoiets waardevols. Twee stenen tafelen. En voor de goede orde, de Bijbel zegt echt, er was niks anders in de Ark des Verbonds dan alleen de twee stenen tafelen. Dat er nog wat attributen bij horen, dat is waar, maar die lagen er niet in, maar daarnaast. Maar ga ik nou niet uitleggen. Dat is een ander verhaal. Maar het gaat erom dat de tempel gebouwd was rondom de Ark des Verbonds. Die dus bewaard werd in de tempel. Wees de heilige voorwerp enzovoort. En in die kist, in het kistje, in die kist werd bewaard de essentie van het woord van God. Of dat nuttig was, nou ik moet u zeggen, dat voor zover wij weten, ik doe mijn best, maar voor zover ik weet, was er in de dagen van het begin van de Babylonische ballingschap al geen stenen tafelen meer. En de ark waarschijnlijk ook niet, en na de ballingschap ook niet. Want voor zover wij daar een verslag van hebben, weten wij niet beter dan dat in het heilige der heiligen van de tempel, in de dagen van Ezra en tot in de dagen van de Heer Jezus enzovoort, was er in het heilige der heiligen niks. Nou ja, een steen. Maar voor zover ik het begrepen heb, was dat gewoon de rotsbodem die je nu nog kan gaan bekijken, alleen is daar de Dome of the Rock overheen gebouwd. De hoe heet dat? De rotskoepel noemen ze dat, geloof ik, in het Nederlands. Hè? Die zogenaamd gouden koepel in Jeruzalem, op de zogenaamde Tempelberg, toch? Rots. Als u het mij vraagt, de dorspoel van Arona gewoon. Maar rots, meer weten we niet. Die was er niet. Dus ja, dat maakt echt niet zoveel uit of je echt die Ark des Verbonds hebt of die twee stenen tafelen. Net zo min als dat het uitmaakt of je al of niet een Bijbel in huis hebt. Het gaat erom dat je kennis neemt van de inhoud. Begrijp je wel? En dat de priesters daar verantwoordelijk voor waren, voor het bewaren van het woord en het onderwijs geven in het woord. Ja, dat wordt uitgedrukt in dat hele tempelcomplex. Waarom zijn we hier? Wat is er met die tempel? Waarom is de tempel een tempel? Omdat God erin woont. God woont niet in tempelen met handen gemaakt, zei de man die de tempel gebouwd had. Salomo, bij de inwijding van de tempel, zei hij dat. Paulus zegt het hem na in Athene in Handelingen 17. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En God heeft trouwens ook van ons niks nodig, ons iets behoevende. We hebben hem niks te bieden, enzovoorts. Wat is er dan in de tempel? Want er staat toch dat God in het midden van Israël zou wonen. Het antwoord is, ja, in het midden van Israël woonde dus het woord van God. Maar de bedoeling is uiteraard dat dat woord leeft in het volk, in de mensen, enzovoorts. En dat geldt in onze dagen natuurlijk nog steeds. Christus is hoge priester van zijn huis, van zijn volk. En wij zijn dat, staat er in Hebreeën 3. Wij gelovigen zijn dat. Hij is daar het hoofd van geheel zijn huis, wiens huis wij zijn. Enzovoort. En wat hij dus doet, is zorgen dat het woord van God tot ons komt. Dat is het werk des Heren. U kunt de uitdrukking, mag ik hopen? Het werk des Heren. Wat doet de Heer dan? Zijn woord bedienen. En zeg niet, daar merk ik niks van. Want er zijn twee antwoorden op. Het ene is, het is ook helemaal niet de bedoeling dat de wereld daar iets van merkt. Want het is een werk dat hij in het verborgene doet. Dat is één. Het andere antwoord is, als u er niks van merkt, waarom zit u hier dan? Wie heeft u hierheen gestuurd? Waar komt dat vandaan? Dat is wat de Heer doet. Zorg dat als je de waarheid zoekt, dat je de waarheid vindt. En daar vertrouwen wij op. Daarom is het gevaarlijk om allerlei theorieën te bedenken, ook met betrekking tot de Bijbel en interpretatie van de Bijbel. Want wat er veel gedaan wordt, is theorieën bedenken en het zaakje dichtbreien, afhechten noem ik dat altijd. De losse eindjes waar men geen raad mee weet, knoopt men dan aan elkaar en dat is het dan. En daarmee gooit men meteen de deur dicht voor verdere kennis en verdere bestudering van de Bijbel. Hebben jullie dat nog? Wat moeten wij ermee? Nou, we verzinnen een levende drie-eenigheid en dan zijn we daar af. Alleen ja, iedereen loopt er altijd tegenop en kan dan niet verder. Wat staat hier nou? Wat betekent het? Ja, dat moet je maar begrijpen. Dat is niet uit te leggen enzovoorts. En de Bijbel wordt kleiner en kleiner en kleiner. Dat is wat gebeurt. Dit is misschien niet zo'n leuk voorbeeld, maar toch, dat is wel wat er gebeurt. Wat brengt het? Men bedenkt zijn eigen theorieën. En theorieën over Christus is wel hoge priester, maar hij is buiten dienst. Of hij is niet onze hoge priester, maar van iemand anders. Of wij hebben geen hoge priester nodig. Maar wat een onzin. Dat zijn allemaal dingen die in de eerste plaats in strijd zijn met wat de Bijbel er zelf van zegt. En in de tweede plaats, iemand die roept, we hebben die hoge priester niet nodig. Die heeft hem juist nodig, want die blijkt te weinig kennis te hebben van het woord van God. Maar die wil niet. Ik druk me echt grof uit, ik weet het. Maar daar heb ik alle reden toe om het zo te zeggen. Ik ben helemaal niet welwillend dan in dat soort dingen. Want ja, wat je in de werkelijkheid doet, is je Bijbel dichtslaan. En als je daarmee begint, dan komt er vanzelf, ja, maar dit gaat dan ook niet over ons en dat ook niet. En dat is voor Israël en dat is alleen over ongelovigen enzovoorts. En dan krijg je de zogenaamde drie brievenbroeders. Kent u die uitdrukking? Ja, dat is oud hoor, dat is heel oud. Dat zijn de drie brievenbroeders, zo heet dat. Die kennen maar drie brieven in het Nieuwe Testament. Die zijn dan voor ons. En de rest van de Bijbel is ook interessant, maar dat maakt voor ons. Daar hebben wij niks mee te maken, want het gaat niet over ons. Ja, het is voor ons, dan mag je het in je kast zetten enzovoort. Maar heb niet het hart erover te spreken of wat dan ook, want dat is allemaal niet aan de orde. Wij weten wel beter, wij hebben drie brieven. Ik heb ze een keer uitgedaagd, stiekem. Nou, stiekem. Nee, bewust. En van een van die drie brieven laten zien dat hij wel degelijk spreekt over Israël. Omdat het aangeciteerd was allemaal uit het Oude Testament enzovoorts. En ik moet u zeggen, het was bedoeld als een complete Bijbelstudie. Ik dacht, het is niet verder gekomen dan één uurtje, toen mocht ik weer gaan. Want dat hoefden ze niet te horen. Begrijp je wel? Want ja, als het over de gemeente gaat, mocht het niks van doen hebben met het Oude Testament en met de wetten, met de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en wat het maar was allemaal. Want de gemeente, dat stond er overal buiten. Ook buiten het priesterschap van Christus enzovoorts. Nou, het is makkelijk aan te tonen dat dat zo niet is. En dan, maar ja, God, mensen zijn hun Bijbel kwijt. Dat is wat je dan overkomt. Maar dan wordt alles weggeredeneerd enzovoort. En dan worden nog weer theorieën bedacht om een eerdere theorie in stand te houden. Maar dat is gewoon het verhaal van, als je één leugen bedenkt, moet je er daarna nog een heleboel bedenken om die eerste in stand te houden. Zo werkt het. Dat is klassiek. Niet alleen in verband met de Bijbel. Zo werkt het. Het wordt dan een net van leugens. En het valt wel een keer, maar ja, dan begint de vraag gewoon overnieuw. Kijk, wat Johannes hier zegt, gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Hij zegt echt niet dat wij parate kennis hebben en alles weten wat er te weten valt. Dat kun je er wel in willen lezen, maar ik denk niet dat u dat wilt, want u begrijpt dat dat niet zo is. Want dan zegt hij, wij weten niet alle dingen. Dus is de vraag, wat bedoelt Johannes dan? En er is ook maar één antwoord op. Het antwoord is dat in Christus alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Ik citeer hem uit, wat was het, Colossense 2 geloof ik. Dat is voldoende om het te kunnen vinden, dus nauwkeuriger ga ik het niet opzoeken. Maar daar staat dat. In Christus in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En als het er staat, gaat het daarna verder. Maar laat u niet misleiden door menselijke wijsheid, ijdele filosofie, ijdele verleiding enzovoorts. Want het is allemaal menselijk bedacht, maar dat gaat allemaal voorbij. Want in Christus woont heel de volheid der Godheid lichamelijk, staat er dan vervolgens. Maar eerder stond er al in hem, in Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En het hele punt is, wij hebben één Bijbel en wij hebben Christus. Zo u wilt, wij hebben de Heilige Geest. En als ik dan vraag, maar wat doet de Heilige Geest? Dan vraag ik niet, wat doet Christus? Maar dan vraag ik, wat doet de Heilige Geest? Dit is niet zo'n moeilijke vraag. De Heer zei over de Heilige Geest in Johannes, zei hij, in Johannes 16, hij zei, die zal u in heel de waarheid leiden. Toch? Of in Johannes 14 al, die zal u alles leren. Dat was Johannes 14. In Johannes 4 was het de vrouw van Samaria, nou van Sichar of Sichem, die zei, wij verwachten de Messias. Die zal ons alles leren. Onder verwijzing naar Deuteronomium, waar het aan ontleend is. En dat klopt allemaal. Het is allemaal hetzelfde. Het is Christus, de Messias. Dan wel de geest van Christus, maar het is nog steeds Christus. Die zou in heel de waarheid leiden. Die zou ons alles leren. Het is een heel eenvoudig beginsel. Het is het beginsel wat Mozes zei in het laatste vers van Deuteronomium 29, vers 29. Niet voor niks staat het daar, maar daar ga ik niet allemaal naartoe. Maar daar staat de beroemde tekst, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Maar het is een uitspraak binnen het verband daar, binnen de context. Het is een uitspraak die betrekking heeft op heel de oud-testamentische tijd, waarin bepaalde zaken weliswaar vastgelegd werden en waren in de Bijbel zoals wij die kennen, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, daar blijven altijd vragen over. Vragen als, maar wat betekent dan dit? Zoals, wat betekent dan de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden het hoofd des hoeks? Dat vroeg de Heer zijn tijdgenoten. Wat betekent dan dit? Of is er, heb je nooit gelezen dat? Enzovoorts. Dat wil zeggen, zaken die, ja, die woorden staan er wel. Er staan bijvoorbeeld ook opgevaren, zijn er naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd en heeft de mensen gaven gegeven, enzovoort. Uit Psalm 68. Wat betekent dat? Ja, dat is verborgen. En daarvan zei Mozes al, hij was niet de laatste die er wat van zei trouwens hoor, maar daarvan zei Mozes, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Maar het zijn uitspraken over de tijd nog steeds waarin wij leven, de tijd van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, de tijd waarin de Heer zich verbergt in de hemel, en pas hierna zou hij zich openbaren aan de wereld. Maar in die tussentijd, nu, in de tijd waarin wij leven, is een van onze zegeningen, u weet wel, van tel uw zegeningen, weet u wel. En dan doen we het aan de hand van Efeze 1. En dan is de vijfde zegening in die opsomming, is dat hij ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil, om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te verzamelen, beide wat in Christus is, beide wat in de hemel en op de aarde is, enzovoort. Met opzet raffel ik het nu af. Want, maar, dat heeft, en daarna spring je een bladzijde verder naar Efeze 3. Daar staat, één ding gij dan maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, een deelgenoten van zijn beloften en wat het maar was. Dat wil zeggen, die verborgene dingen die uit het Oude Testament worden in het Nieuwe bekendgemaakt. Ze worden geopenbaard. De Heer trekt daar als het ware de bedekking af. En met name via de apostel Paulus gebeurt dat. Daar komt ook het idee vandaan dat je het Oude Testament moet lezen in het licht van het Nieuwe. Want in het Oude Testament is nogal wat verborgen, maar in het Nieuwe wordt het geopenbaard. Maar het punt is, het wordt niet geopenbaard aan de wereld. Die verborgene dingen worden niet bekendgemaakt aan Jean et Allemand. Fransen en Duitsers, maar laat maar zitten. Niet aan iedereen, maar alleen aan zijn volk. Dat is wat de hoge priester doet. Dat is wat Christus doet aan zijn gemeente. En hij zegt, dat gebeurt via de geest. Ik ben met u, maar niet lijfelijk. Maar ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik ben met u tot aan het einde van de eeuw. En, want ik kom tot u en ik zal met u zijn en in u zijn. En dat staat allemaal in Johannes enzovoort. En die of ik zal u in heel de waarheid leiden. Maar niet de wereld. En daarom blijven die dingen voor de wereld nog steeds verborgen. Maar wordt het aan ons als gelovigen geopenbaard. Dat is, heeft een mystieke kant, die ik ook niet kan verklaren. Maar het beginsel, ja, dat is duidelijk genoeg. Je kunt het ook anders formuleren, doet Paulus ook. Die zegt, wat geen oog heeft gezien. Dat is, wat was het, 1 Korinthe 3. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Maar hij citeert het uit het Oude Testament. Dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en wat het hart des mensen niet is opgeklommen. Kortom, wat wij niet kunnen bedenken, is wat God bereid heeft gehoord voor degene die hem lief hebben. Maar niet een punt. Zo wordt de tekst misbruikt namelijk. Sinds eeuwen. Zo van, wij kunnen dat toch niet begrijpen. Maar de volgende zin luidt, en het is eigenlijk gewoon komma, want het gaat door met doch. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en wat inderdaad van de mens niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard. Er staat dus het tegenovergestelde van wat men er dikwijls in wil leggen. Doch God heeft het ons geopenbaard. De goede vraag wordt dan, hoe dan? En daar staat er meteen achter. Namelijk, door zijn geest. Het is 1 Korinthe 2, vers 9 en 10. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods enzovoort. En wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Wij hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Je kan hem zo leggen naast Johannes 14. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Zie? We hebben de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar dan staat er meteen, maar de natuurlijke mens begrijpt niet, of grijpt, vers 14, maar de natuurlijke mens grijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Grijpen, dat heet snappen. Klik zeggen, weet je wel. Dat is snap. Het snapt, het klikt. De natuurlijke mens grijpt dat niet, vat dat niet. De dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Wat hier staat, is dat de geest Gods, de geest van Christus, de Heilige Geest, kortom, God, namelijk Christus, ons deze dingen bekend maakt. Alleen dat gaat niet buiten zijn woord om. Voor dat doel is trouwens eerst dit woord opgeschreven, want u en ik weten dat aan het begin van onze opdeling zond de Heer wel degelijk profeten en die hebben ons dan ook, sommige daarvan althans, hebben ons deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken nagelaten. En daarmee hield dat op. Om voor de hand liggende redenen, er was niks meer te melden. Dit is heel de waarheid en daar moeten wij het mee doen en daar kunnen wij het ook mee doen. En als u zegt, maar het is mij te moeilijk, zo werkt het toch niet. Er staat gewoon, maar dat is Jacobus die dat schrijft. Dan zal er wel weer iemand roepen, dus niet een van de drie brieven. Niet een van die drie, het is Jacobus. Dus, die wordt geacht Joods te zijn. Wat niet waar is natuurlijk, hij was een wedergeboren mens en daarmee een christen. Maar toe maar, dat zijn vreemde dingen. Maar Jacobus zegt, indien het jullie, daar begint hij zijn brief mee, hè. Indien het jullie aan... Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Dus mocht u nou zeggen, ja, maar het ontbreekt mij aan wijsheid, dan zeg ik, nou, dan vraag dat dan eens aan God. Want dat is een Bijbels gebed. Zeg je wel, ja, maar je moet toch bidden voor de vrede van Jeruzalem? Dan zeg ik, nou, Jeremia wilde dat doen, maar die werd 3 of 4 keer werd hij tegengehouden door de Heer. En hij zei, bid niet voor dit volk en bid niet voor die stad. Bid maar voor Babel, maar niet voor Jeruzalem. Want ik zal u niet horen. En bid voor de vrede van Jeruzalem staat in een psalm die zegt, dat is het Jeruzalem waar de stoelen des gerichts zijn, waar de stoelen des gerichts staan, de stoelen van het huis van David. Dat is dus een Jeruzalem dat herbouwd is na de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat is niet dit Jeruzalem. Dit Jeruzalem zal geen vrede kennen. Er staat er ook, ze roepen vrede, maar het is geen vrede. En wanneer ze zullen roepen vrede en geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. Dan kan je wel gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar als je dat letterlijk bedoelt, moet ik u zeggen, God zal het niet horen. Hij heeft trouwens gezegd dat u dat niet doen moet. Kun je wel vroom gaan zitten doen. En kun je zeggen, maar het is toch goed bedoeld. Dan zeg ik u nu, dat het vanaf nu dus niet meer goed bedoeld is, want de Bijbel zegt dat je dat niet moet doen. En als je dan toch bidden wil voor Israël, zou het moeten zijn voor hun zaligheid. Dat is Romeinen 10, vers 1. En dat is in de praktijk een gebed dat de Heer boodschappers zendt om het evangelie te prediken aan de Joden, En Paulus deed dat, maar hij zei erbij dat het betekent dat hij zelf dus beschikbaar is om dat werk te doen. Dus ook als u daarvoor bidt, dan zou u zelf beschikbaar moeten zijn om zelf uit te gaan om dat werk te doen. Dat is een Bijbels gebed. Zie. Nou ja. Waar het over gaat dus. In Johannes 2. Kwamen wij vandaan. Gij hebt de zalving van de Heilige. Dan heb je dus Christus. Dan heb je de Heilige Geest. Dan heb je Christus, namelijk de Heilige Geest. Of Christus en de Heilige Geest. Maar hoe dan ook. Of het nou Christus heet of de Heilige Geest. Hij zou ons alles verkondigen. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. En dan staat er, en gij weet alle dingen. Het hele punt is dat het woord weten op meerdere niveaus kan worden toegepast. Ik herinner mij ineens een leraar die ik had op de middelbare school. Die zei tegen mij, Albert, want ik heette daar Albert, officiële naam is dat. Het is echt. Hij zei: ja, het is zo. Je hoeft niet alles uit het hoofd te weten. Als je dan maar weet waar je het vinden kunt. Achteraf heb ik daar mijn bedenkingen wat tegen. Want tegenwoordig leert niemand meer iets te onthouden. Ze weten hooguit waar ze het vinden moeten, en dat is bij Wikipedia. Toch of niet? Ook door amateurs in elkaar gezet, dus je hebt er geen bal aan, maar doe maar. Ach, het is zoiets als McDonald's, een snelle hap. En je wordt er vet van, dat is inderdaad juist. En dat heb je met Wikipedia ook, maar als je echt de waarheid zoekt, moet je toch heus ergens anders terecht. Maar het idee van dingen weten, dat niet noodzakelijk meteen parate kennis is, dat is ook zo. Maar daar hoeven wij het niet over te hebben, want u en ik weten dat wij niet alles weten, toch? Waarom zegt Johannes dan, die wist toch ook niet alles? Waarom zegt hij dan, gij weet alle dingen? Omdat hij het woord weten gebruikt, dus in de betekenis van meneer Bakker. Dat was mijn onderwijzer dus. En namelijk... je kunt erover beschikken. Je hebt het tot je beschikking. Wij hebben die kennis. Wij praten over mensen. Wij hebben kennis, wij weten enzovoort. Maar wij weten het niet meteen paraat. Wij kunnen het niet meteen ophoesten. Om een oneerbiedig woord te gebruiken. Maar wij kunnen erover beschikken. En in principe, kijk. Wie is het alles in? Handzaam. Het weegt ongeveer een pond. Sinds Lucas 19, denk ik altijd. Maar mijn Bijbel is namelijk tamelijk gewichtig. Maar toen, wij beschikken daarover. Bovendien is er iemand die ons in heel die waarheid wil leiden. Begrijp je me goed? Als je zelf niet in beweging komt, valt er ook niks te leiden, hoor. Moet het je uitleggen dan? Nou, dan ga je in je auto zitten en dan ga je een poosje aan je stuur draaien. Waar kom je dan? Als het ding niet eerst in beweging komt, valt er niks te sturen. Heb je dat nog? En als je op de canapé blijft zitten. Wat ik nou denk, canapeuses, die zitten op de canapé. Maar laat me zitten. Als je op de bank blijft zitten, zal ik maar zeggen, ja, dan valt er heus niks te lijden. Dan stuurt de Heer ook niet. En als je gewoon blijft zitten van, nou ja, ik weet het ook niet, dan moet je niet denken dat er een moment komt dat je ineens wakker wordt en zegt, nou weet ik het. Al moet ik zeggen dat ik wel eens ben wakker geworden. En dan is hij, maar nou weet ik het. En dat was echt zo. En niet maar één keer, dat is wel vaker gebeurd. Maar dat is omdat je dan al met informatie in je gedachten bezig bent en dat roleert en dat gaat door elkaar en enzovoort. Dan ga je toch maar slapen enzovoort. En dan, s'nachts is dat kennelijk op orde gebracht of zo. In de flits, in een heldere bui, 's morgens tussen slapen en waken. Dan gaat er ineens van alles enzovoort. En dan, nou weet ik het. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet alleen betreft dingen van de Bijbel, hoor, overigens. Dus met andere problematiek kan het net zo goed zo gaan. Dat is hoe het menselijk brein kennelijk werkt. Enzovoort. En ik ben ook zeker van dat de Heer daar gebruik van maakt. Het is dezezelfde Johannes die zegt, helemaal aan het eind van zijn brief, in vers 20 van 1 Johannes 5, zegt hij, wij weten, toch wij weten. Dat had je niet gedacht, hè, dat het Johannes was die zegt, wij weten. Het is altijd Paulus die dat schrijft. Wij weten. Maar hier is Johannes. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. Heb u dat? Eerder zegt hij, we hebben de zalving van de Heilige en wij weten alle dingen. En nu zegt hij, God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige kennen. Eerst is het, God geeft ons de Heilige Geest, om de waarachtige te leren kennen. En hier staat, God heeft ons het verstand gegeven. Dit is ook in strijd met klassieke christelijke opvattingen, want dan wordt in het algemeen gezegd dat je je verstand niet mag gebruiken, want je moet het geloven. Dat schijnt heel onverstandig te zijn. Dus dan moet je je verstand uitschakelen, heeft men mij verzekerd, en dan moet je gewoon geloven. Blijkbaar tegen beter weten in. Als u zegt dat u daar dan toch wat moeite mee hebt, dan moet ik u zeggen, ja, ik ook, altijd gehad, en nog. Want wij geloven maar niet met tegen beter weten in, hoor. Wij geloven omdat wij weten wie het bekendgemaakt heeft. En omdat degene die dat gedaan heeft, bewezen heeft betrouwbaar te zijn. God namelijk. Zie. Wij weten beter. En daarom moet ik u zeggen dat wij alle dagen belaagd worden vanuit de wereld met allerlei theorieën, vaak volstrekt onbenullig. Eerlijkheid zal zeg ik dat volstrekt onbenullig. Er wordt zeer, zeer hoogdravend gedaan over volstrekt onbenullige zaken. En daar houden ze ons mee bezig. Maar Bijbelse waarheid staat daar gewoonlijk ver boven. En daar hebben wij voor gekozen. Omdat dat woord betrouwbaar blijkt te zijn. En daarna wil ik best zeggen, ja, dat is wat de Heer in ons bewerkt. Dat is de Heilige Geest enzovoorts. Maar wat denkt u wat? Dat als ik hier een schriftplaats uit het hoofd sta te citeren, zo links en rechts, dan zie ik u wel denken, God, weet hij dat uit zijn hoofd? Maar ja, wat dacht u hoe dat komt? Omdat de Heilige Geest dat geeft? Nee, daar komt om door dag in dag uit met de Bijbel bezig te zijn. En niet omdat ik een goed geheugen heb, want dat is ook niet zo. Echt niet. Maar ja, die woorden nestelen zich, die herhalingen en die overdenken, die moet je een keer uitleggen, dat komt vanzelf weer boven. En zo verder. Zo werkt het. En zo is het met waarheid in het algemeen. Je moet er wat voor doen. Het kost je tijd, het kost je, nou ja, laat ik dan iets Joods zeggen voor de aardigheid. Laat ik ook eens aardig zijn over de Joden. De orthodoxe Joden leren je hebt je leven lang om de Torah te leren. En als je daarmee klaar bent met Torah leren, ga je dood. En als je niet doodgaat, komt het omdat je de Torah nog niet kent. Enzovoort. Dat hangt samen. Het is precies genoeg om een heel leven mee bezig te zijn. Ik denk dat het veel meer is dan dat, maar toe maar. Maar toch, het is wel degelijk wat van ons als kinderen Gods verwacht wordt. Goed, wij moeten nog wel eens wat anders doen ook. We moeten aan de kost zien te komen en al dat soort zaken meer. Zoals elk mens dat heeft, zal ik maar zeggen. Maar toch, onze eerste belangstelling zou uit moeten gaan naar de waarheid. En de waarheid is dit woord van God. Is het primair het evangelie onze zaligheid. Maar in alle gevallen blijkt die waarheid gepersonifieerd te worden door hem die de waarheid is. Dat wil zeggen, het gaat altijd over de Heer Jezus Christus en over wat hij doet en wie hij is. En daarom hebben wij geen excuus. Dat is wat Johannes zegt. Gij hebt de zalving van de Heilige, gij weet alle dingen. Er is geen excuus. Als je verleid wordt, is het je eigen schuld. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Ik zou het niet graag herhalen. Maar ja, wat noem je verleiding en wat niet? Ik ben ook van mening dat het best kan gebeuren dat je een tijdje je bezighoudt met een idee of met een soort Bijbeluitleg waarvan je denkt, zal dat nou echt waar zijn? En daar verdiep je dan in en daar ben je een poosje mee bezig enzovoort. Soms denk ik, de Heer geeft je de tijd om een poosje op een dwaalweg rond te lopen, zodat je daarna weet dat het een dwaalweg was en dan keer je op je schreden terug. Want ook in geestelijke zin, zonder vallen word je niet groot. Zo werkt het. Of ik dat verzin? Nee. Wat dacht hij van Paulus? God heeft die man, als hij het mij vraagt, tientallen jaren. Want als ik het uitreken, kom ik op tientallen jaren. God heeft die man tientallen jaren laten gaan in zijn bediening onder de wet. In het Jodendom. Waarin hij toen nam boven zijn tijdgenoten enzovoorts. Maar die man is er daarmee meteen immuun voor geworden vervolgens. Dat wil zeggen, daarna wil hij er niets meer over horen. Over die wet niet. En dan zei hij, ik weet waar het over gaat. Je hoeft mij niks te vertellen. Ik heb een reputatie erin. Dat weet iedereen. Ook Jean en Allemand. Dat weet iedereen. En ik heb het schade en drek geacht om Christus te kunnen gewinnen. Waarom liet de Heer hem zo lang op het verkeerde pad? Dat hij nooit meer op de gedachte zou komen dat er misschien toch wel wat in zat. Of dat je misschien toch niet helemaal buiten de wet kon enzovoorts. Begrijp je wel? En dat gunt hij ons ook. Ja, dat wil zeggen, ja, dat kan gebeuren dat je in een tijdje de verkeerde kant op loopt enzovoorts. Maar als je echt de waarheid zoekt en dus eerlijk bent, ja, naar de Heer en naar jezelf. En naar anderen heb ik het niet eens over. Dan komt het wel goed, ja. Echt wel. En dan heb je spijt dat je het niet eerder gezien hebt. Maar wat zo gaan die dingen dan? Dan is het aan de ene kant verloren tijd, aan de andere kant toch niet, want je hebt wel geleerd. Ook hoe het niet moet en hoe het niet is enzovoorts. Dat soort dingen. Dus je moet er niet te zwaar aan tillen, maar u hebt geen excuus. U hebt geen excuus. De Bijbel is duidelijk genoeg. En alleen de Bijbel. Het probleem van mensen die teleurgesteld zijn in het christendom enzovoort, het probleem is dat ze teleurgesteld zijn in het christendom. Maar daar moet je het ook niet zoeken. Je moet het zoeken bij de Heer en bij zijn woord. Dat is het. En waar je dan terechtkomt, buiten de legerplaats. In de woestijn heet dat. Kun je daar leven? Ja, dan geeft de Heer manna. En water uit de rots. Ben je daar alleen? Nee, een heel volk is daar. Is dat eervol? Nee, voor de wereld niet. Het is buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Hebreeën 13. Maar het is wel heel zwart-wit. Ja, maar zo is de Bijbel. Het is licht of duisternis. En verleiders, ja, er zijn vele verleiders, maar gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. En als het toch op een of andere wijze misgaat, dan kun je niet zeggen dat de Heer dus zijn werk niet gedaan heeft. Het ligt niet aan de Heer. De Heer is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die zorgt dat wij geconfronteerd worden met zijn woord. Wat voor wijze dan ook. En als hoge priester heeft hij personeel die dat werk dan doen in zijn opdracht. Maar hij bedient het woord. En dat komt tot ons en onze verantwoordelijkheid is om dat woord te aanvaarden zoals het is, als het woord van God. En eventueel, zoals de bereders dagelijks staat, te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Of het Bijbels is of niet. En daarbij zou je toch redelijk ontspannen ermee moeten omgaan. Om de eenvoudige reden dat als je echt oprecht bent en een kind van God bent, dan is er iemand die voor je zorgt en die je in heel de waarheid wil leiden. Dat is het. Dan raak je ook niet in paniek, integendeel, maar het gaat om jouw relatie met de Heer en die loopt via dit woord. Want de Heer doet zijn werk echt alleen via dat woord dat in ons, zei Jacobus, geplant zal worden. Nou, wat hij in ons plant. En dat onze zielen zou zalig maken. Dat wil zeggen, ons praktische leven, ons praktische denken en dat soort dingen meer. En dus, antichristen of niet. Ja, de hele wereld is vol met lui die liegen en die theorieën bedenken die volstrekt onbijbels zijn enzovoorts. Ja, ik lig er niet wakker van. Ik raak er niet van in de paniek. Dat is altijd al geweest. Dat is niks bijzonders. Er zijn mensen die gaan het uitzoeken. Wat nou weer een nieuwe leugen is, wij maken geen bal uit. Iemand zei, maar je moet toch de leugen kennen om die te bestrijden. Dan moet ik u zeggen, nee, je moet de waarheid kennen. Dat is wat het is. Want ook al zou je alle leugen de wereld uit kunnen helpen, dat schiet niet op. Nee, schiet hem een paar namen door de gedachten. Ken iemand in Nederland, kent u ook waarschijnlijk van Amel, die wil dan alle seksuele misstanden, want dat is een leuke hobby, seksuele misstanden in ons land bestrijden enzovoorts. Vroeger ging hij doekjes uitdelen op het naaktstrand en zal ik zeggen, dat soort dingen. En de wachthouder bij abortusklinieken en weet ik het allemaal. Stel nou dat je dat allemaal kon uitdelgen en dat het allemaal weg was, wat dan? Zijn die mensen dan zalig? Komen ze in de hemel? Worden ze daardoor een kind van God? Stel dat ze niemand meer zondigt. Worden ze daardoor behouden? Echt niet. Zullen alle dwaalleraren aan de kant gegooid waren en ontrafeld waren enzovoort? Hoezo? Wat maakt het uit? Wat uitmaakt is of je de waarheid geaccepteerd heb, de waarheid kent. Dat is het enige wat telt. In onze relatie naar de Heer toe. En al het andere is daaraan ondergeschikt of komt daaruit voort. Zal ze een verdere uitwerking hebben in ons leven als zodanig. Maar als dat eerste er niet is, die open relatie met de Heer, waarbij we buigen voor zijn woord, dat hij ons geeft. En dat hij aan ons bedient, als dat er niet is, heeft al het andere geen enkele zin. Nou, daar mag je een poosje over nadenken. Dan heb ik een hele avond gesproken over één versje. Nou ja, goed. Meer daarover dan de volgende keer, want wij zullen nu de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan, mogen wandelen in het licht en mogen staan in de waarheid en de toegang hebben tot de troon der genade. Wij zeggen u dank voor het grote voorrecht om buiten de legerplaats u te leren kennen van aangezicht tot aangezicht zoals uw woord dat zegt. En op de hoogte gebracht worden van deze verborgene dingen die voor de wereld nog steeds verborgen zijn. Maar we danken u dat we mogen behoren tot dat volk van eerstgeborenen. En daarmee het uitzicht hebben op een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we mogen uitzien ook naar die tijd, die dag waarin uw heerlijkheid alsnog op aarde zal geopenbaard worden. Wanneer er een rijk zal aanbreken van vrede, met de heerschappij vanaf de troon van David. En we danken u daarin betrokken te mogen zijn, te mogen weten dat wij erfgenamen zijn van dat koninkrijk dat u van ouds hebt beloofd. En over alle omstandigheden van de tegenwoordige tijd, dat we mogen uitzien en kunnen uitzien naar de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Daarom dank u ook dat we hier mochten zijn deze avond. In alle eenvoudigheid, in alle oprechtheid, maar zeker ook in alle ernst. Omdat wij beseffen van hoe groot belang het is dat we ons voeden, dat we ons geestelijk leven voeden met dat brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald, dat uit uw woord, uit uw mond is uitgegaan. En daarom danken we u voor dat woord. Wij vragen u, op grond van dat woord plant u het in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken en opdat onze levens reeds nu mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.